Lodewijk heeft vorige week verteld dat we begonnen zijn met een nieuwe serie, Gods Economie. Ja, we brainstormen erover, dat vertelde hij ook met Petra en Trace en we wisselen e-mailtjes uit en heel veel gesprekken. En ik moet ook zeggen, ik vind het zelf een ontzettend boeiend onderwerp en ook wel heel erg spannend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de jaren toen ik predikant was, eigenlijk heel weinig over economie en natuurlijk dan ook over geld heb gesproken. Want ik voelde me er altijd wat ongemakkelijk bij. Ik wist niet precies wat ik daarover moest zeggen. En aan de andere kant, er waren momenten dat ik dacht van, nou zou het wel eens moeten als er dan een tekort was van geld in de kerk. En zeggen van, we mogen toch richten op wat God geeft. God is genade, God is goed. En hoe belangrijker is het om hem te eren met onze, ja, de vrucht van ons werk. Het eerste van de oogst, wat steeds in de Bijbel staat. Maar dan was, ja, de kerkraad was even wat ongemakkelijk over. Van ja, hoe mag je dat wel zo zeggen? En het is voor mij gewoon ook een beetje leren van hoe praat je nou over Gods economie? Als je met elkaar erover aan nadenken bent en elkaar aan bemoedigen, zoals in gesprekken met Lodewijk en zo, dan ga ik toch wel dingen ontdekken en word ik wel enthousiast. En ben ik blij dat we vanmorgen daar iets van mag delen met jullie. En wat mij het meeste opvalt als het gaat over Gods economie, is dat wij van betekenis zijn. Wij maken onderdeel uit aan de ene kant van de wereldeconomie, maar aan de andere kant zijn we ook deel van Gods economie, Gods principes van leven in deze wereld. Er is zelfs een moment geweest dat we erover nadachten om de serie niet te noemen Gods economie. Want ik denk, een beetje droog, een beetje technische uitdrukking. Maar om het te noemen leven als God. Puntje, puntje, puntje. Maar toen gebeurden de aanslagen in Parijs. En zei van nou, we moeten verder geen verkeerd beeld oproepen met hoe we die serie benoemen. Dus eerst maar Gods economie. Maar het gaat wel om het leven zoals God leeft. Dat ik zei het vorige week ook, dat wij steeds meer op God gaan lijken, op zijn karakter. En hoe wij in Jezus Christus zijn overvloedige genade, zijn gulheid, zijn gevende hart aan ons toont en aan deze wereld. En wij zijn daar deel van. God is gekomen om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Dat is het hele doel. Er staat beschrijft Paulus zo mooi dat hij ons voorbestemd heeft en geroepen heeft om ons te veranderen en te vernieuwen naar het beeld en de gelijkenis van zijn Zoon. En Jezus, zijn Zoon, lijkt in alles weer op de Vader. Wij zijn dus cruciaal van belang, van invloed, als deel van Gods economie in deze wereld. Hoe wij leven maakt een groot verschil. Een heel klein voorbeeldje. Vorige week vrijdag was Black Friday. Ik weet niet, ik ben Amerikaan, ik vond het wel cool om daar wat mee te doen. En mijn mobiele telefoon, mijn smartphone, die vertoonde de laatste tijd steeds meer kuren en traagheid en weet ik wat allemaal. En nou, met veel vijf en zessen bij de Mediamarkt een andere telefoon gekocht. Nou heb ik bij de Mediamarkt in Groningen een Amerikaanse smartphone gekocht die in China is gemaakt, waarschijnlijk door een Filipijn, met een Franse vliegtuig door een Oostenrijks piloot naar een Duitse luchthaven is gebracht, waar een Litouwse vrachtwagenchauffeur met een Poolse kenteken in plaats van in opdracht van een Belgische transportondernemer het naar Nederland heeft gebracht. Ik heb alleen maar een telefoon gekocht. En moet eens kijken wat er dan in de wereld allemaal in beweging is, hoe ik dus niet alleen deel ben van Gods economie, maar ik ben ook deel van de wereldeconomie. Economieën heb je overal. In je huis, in je bedrijf, in je gezin, in Nederland. En het is allemaal met elkaar verweven. Niets staat los van het ander. En ons verlangen in deze serie is dat wij zo geïnspireerd raken en zo zicht krijgen op Gods economie en hoe dat werkt en hoe wij daar deel van kunnen zijn, dat door ons heen invloed heeft op de wereldeconomie. Want je moet soms groots denken, ook in Loppersum. Wij hebben invloed op de wereldeconomie. En dat is niet zomaar grootspraak, want als je leest wat de Nieuwe Testament vertelt, maar ook al in het Oude Testament, wat er wordt verteld over wie wij zijn, waartoe God ons geroepen en aangesteld heeft, dat vind ik soms gewoon verbazingwekkend, mind-blowing. Ik wil met jullie lezen tekst uit 1 Petrus 2, wellicht hele bekende woorden voor jullie, maar toch goed om ze weer eens te lezen. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Waar staat: u bent een uitverkoren geslacht. U bent een uitverkoren, uitgekozen geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming nu u geschonken. Als we teruggaan naar het vorige vers, vers 9. Wij zijn geroepen om de grote daden te verkondigen van God. Zoals we dat zo net hebben gedaan in dat lied, dat u draagt ons over oceanen en stormen en golven en onrust. Ik ben van u en u bent van mij. Dat is het verkondigen van Gods grote daden, die groter zijn dan alle bedragen op alle bankrekeningen bij elkaar opgeteld in deze wereld. Wij zijn van invloed in deze wereld. Wij hebben invloed op de wereldeconomie vanuit Gods werk in ons leven. En naarmate dat wij steeds meer synchroon gaan lopen en leven met het tikken van Gods klok, naarmate dat wij onze voetstappen bewegen in zijn voetstappen, neemt die invloed als een heilige priesterschap, een koninkrijk van priesters, neemt toe in deze wereld. En brengen wij verandering en vernieuwing. Nou zijn dat enorm grote woorden. Maar het bijzondere is dat het begint dus met het kleine. Het begint dus met de keuze vandaag wat je wel of niet koopt, waar, bij wie. Wat je wel of niet doet, voor wie? Wat je wel of niet doet met je geld, je bezit, je tijd, je energie en je talenten. Keer op keer kun je schrijvers vinden en uitspraken in films en zo, waar het over gaat, dat het zijn eigenlijk allemaal kleine dingen bij elkaar opgeteld die grote veranderingen teweeg brengen. Gewone mensen, jij en ik, in onze alledaagse leven, wij kunnen een verschil maken in deze wereld. Moeder Teresa, die haar leven in dienst stelde van de kleine dingen voor kleine mensen, zij zei: weinig mensen zijn in staat om grote dingen te doen. Weinig mensen zijn in staat om hele grote dingen te doen. Maar velen kunnen met grote liefde kleine dingen doen. Veel mensen kunnen met grote liefde, met groot geloof, kleine dingen doen. In Gods economie, in Gods manier van werken, van delen en beheren, geven en ontvangen, is er voor iedereen een plek om een verschil te maken in deze wereld. En wanneer je leven dan gefundeerd is in genade, zoals wij dat hier omarmen met elkaar, dat we gefundeerd zijn in Gods goedheid en genade, wat er ook gebeurt in het leven, of ik nou voorspoed of een tegenspoed ervaar, maar ik leef in en vanuit genade, ik ben van hem en hij is van mij, dan neem ik deel aan dat werk van God en het verkondigen van zijn grote daden in kleine dingen voor mensen in mijn omgeving. Dat was het eerste wat ik wilde vertellen. In Gods economie zijn wij belangrijk. Wij hebben invloed. Wij zijn van betekenis. En het volgende wat ik wil delen met jullie vanmorgen is, in Gods economie is er voldoende. In Gods economie, zou je kunnen zeggen, is er geen tekort. In Gods economie, in Gods wereld, in Gods gedachten, in Gods beweging, in Gods genade, is er nergens een plek, is het nergens de bedoeling dat iemand iets ontbreekt. Een prachtig voorbeeld vinden wij in Exodus 16. In de woestijn, als het volk Israël uit Egypte is getrokken. En op een gegeven moment ontdekken ze na een aantal dagen, we hebben geen eten meer. En dan stuurt God de manna. De Heer heeft bepaald dat ieder van dat manna kan verzamelen, zo staat in Exodus 16 vers 16, wat hij of zij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen, dat is een maat van toen, voor elke persoon die bij hem in de tent woont. Dus voor ieder persoon in je huis één omer. En de Israëlieten deden dat. En de een verzamelde veel, de ander verzamelde weinig. En toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer. En zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Dat is Gods economie. Er is genoeg voor iedereen en iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Niemand heeft te veel en niemand heeft te weinig. Dat wordt natuurlijk weer herhaald en vernieuwd in de wonderbare spijziging. Een aantal keren vertellen de evangelisten ons daarvan. Dus ik heb dat, nu gaan we dat niet lezen, maar in diverse plekken lees je in de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat Jezus een paar broden, meestal zijn 5 broden en 2 vissen neemt, en dan een menigte van meer dan 5000 mensen voedt, en vervolgens blijft er ook nog over. Het is niet alleen genoeg voldoende, maar het is zelfs overvloedig voldoende. Genoeg voor iedereen. Genoeg voor heel Israël. Genoeg voor heel de wereld. In Marcus 6, vers 42 staat er, iedereen at en was verzadigd. Er was meer dan voldoende. Gods economie biedt voldoende. Daar is geen tekort. Het heel bijzonder is dat ik aan het lezen ben in een boek van Stephen Covey. Sommigen van jullie kennen hem, ik heb al eens eerder genoemd. Een boek over leiderschap, maar ook over ontdekken je eigen leiderschap van iedereen persoonlijk. En een van de dingen wat hij daarin in aanhaalt, is dat in de gedachte, de mindset van deze wereld, is dat er eigenlijk een tekort is van alles. Er is te weinig voor iedereen, dus zijn we angstig dat we niet genoeg krijgen en zijn we voortdurend erop uit om te zorgen dat we meer krijgen om een voorraad op te bouwen. Want stel je voor dat er straks weer te weinig is. Dat is een mindset die zo'n drive is geworden en dat we denken dat het bij de economie hoort, maar dat is niet zo. Want de economie van zichzelf is neutraal, maar wordt aangedreven door de geesten en de gedachten en de principes die wij aanhangen. En de overheersende principe in deze wereld is dat er niet genoeg is voor iedereen en ik moet aan mijn trekken komen en een voorraad opbouwen. En ook als je dan in conflicten komt, dan ben je constant aan het zoeken van hoe kan ik nou hierboven uitkomen? Hoe kan ik nou mijn recht halen? Hoe kan ik bewijzen dat ik gelijk heb? Hoe kan ik zorgen dat ik niet door dit conflict word omvergeblazen, grondverlies, mijn baan verlies of noem maar op. Stephen Covey zegt, er is ook een ander mindset mogelijk. En dat is dat er genoeg is voor iedereen. Not scarcity, zegt hij, niet een tekort, maar enough. En van daaruit kan je dus op zoek gaan naar hoe kun je situaties creëren waarin iedereen profiteert van datgene wat zich voordoet. Iedereen kan genoeg eten. Iedereen kan genoeg eer ontvangen. Iedereen kan genoeg ruimte hebben om zijn of haar weg te gaan, haar talenten te ontwikkelen. En zelfs in een conflict, zegt hij, dan is het dus de kunst om te gaan zoeken naar wat hij noemt een win-win situatie. Niet ik win van jou of jij wint van mij, maar uit dit conflict wil ik dat er iets groeit waar we allebei beter en wijzer van worden. Win-win. Dat is Gods economie. Dat iedereen er beter van wordt. En niet alleen ik of jij. En dat het ten koste gaat van een ander. Als we dan praten over voldoende in Gods economie. Dan wordt het natuurlijk wel spannend aan de andere kant. Want sommige mensen hebben momenten dat ze niet genoeg hebben. Dat als je een budget opstelt van wat er per maand uit moet gaan aan de vaste lasten en dingen die je nodig hebt, en vervolgens kijkt wat er binnenkomt, dat daar een ongelijkheid tussen zit. En dat je zegt, ik weet niet hoe ik het einde van de maand moet halen. Er zijn delen van de wereld waar mensen elke dag zo leven hun leven lang. Ze zijn geboren in zo'n situatie en ze komen er nooit weer uit. En zij moeten leven van minder dan een euro per dag. En gaan hongerig naar bed. Miljoenen mensen sterven van de honger. Gods economie heeft wel voldoende, maar we zien het niet altijd om ons heen in de wereld. En hoe brengen we die twee nou bij elkaar? Wat heeft dat verhaal van Gods economie, wat heeft dat verhaal van voldoende voor iedereen te zeggen over een wereld in nood en over de momenten in de seizoenen van nood die wij in het Westen ook ervaren? En ik dacht bij mezelf, misschien is een van de belangrijkste dingen dat ik met een heel ander oog ga kijken naar wat nood eigenlijk betekent. En dat wil dus niet zeggen dat ik het tekort niet zie, maar dat ik net zoals in dat lied dat wij zongen, daar bovenuit iets anders zie. Dat ik zeg dat er een God is die voor mij zorgt, ook als ik vandaag de rekening niet kan betalen. Dat er een God is wiens liefde voor mij zo oneindig groot is, ook al zie ik dat de buurvrouw misschien niet genoeg te eten heeft. Aan de cijfers die ik in deze wereld zie, kan ik niet altijd iets veranderen. Ze zijn soms wat ze zijn. Dat is de economie van deze wereld. Althans, hoe het geworden is. Onder de invloed van de zonde en zoveel andere krachten die de ongelijkheid hebben uitvergroot. De cijfers kan ik niet altijd veranderen. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk ook naar ons eigen leven, van Nettie en mij, zal God ook niet altijd de cijfers veranderen. Vaak wel, goddank, maar ook niet altijd. En moet ik andere maatregelen treffen om de gaten te vullen. Dingen verkopen waar ik aan gehecht was. Maar er zijn zelfs momenten die je denkt van, wat moet ik nou nog verkopen? Maar wat altijd weer kan veranderen, is hoe ik naar de cijfers kijk. Hoe ik kijk naar een berg van te veel aan de ene kant en een gat van te weinig aan de andere kant. De invloed, de inbreng van Gods economie in mijn leven en in mijn denken is dat ik eerst leer kijken naar wat er is. Dat ik eerst leer kijken met hemels perspectief naar deze wereld en Gods hart leer verstaan achter alles wat er is. Dat ik eerst Gods hart leer verstaan en dat ik leer op hem te vertrouwen. Ik heb vorige week ook die tekst aangehaald waarin wij economen zijn van Gods genade. Wij zijn de rentmeesters, wij bemiddelen in de genade die God over deze wereld uitstort. Misschien lukt het ons niet altijd om een goede rentmeester te zijn met de euro. Misschien lukt het ons niet altijd om een euro aan iemand anders te geven. Maar in Gods economie begint het bij je hartsgesteldheid. En of je in staat bent om iets van Gods genade aan een ander te geven. En dat begint met de diepe, diepe overtuiging dat wij een God aanbidden. Dat wij aangeraakt zijn door een God die het zo gemaakt heeft dat er genoeg is voor iedereen. En hoe lastig en ongelooflijk moedig tegelijk dat soms kan zijn. Daarvan heb ik een voorbeeld. Een foto meegenomen van deze mevrouw. Pranita Timothy. Zij woont en werkt in India. Ben toevallig in Chennai. Las ik in de stukken waar net die overstromingen zijn. Zij werkt voor International Justice Mission. Dat is een internationale beweging die zich inzet voor mensen die in onrecht leven. En met name bevrijding uit de slavernij. Wereldwijd zijn er op dit moment nog steeds 27 miljoen mensen in slavernij. En de cijfers geven aan ongeveer 12 tot 15 miljoen mensen, kinderen, leven in slavernij. En deze mevrouw in India, haar werk is onder andere zich in te zetten voor die mensen die in slavernij zitten, om acties op te zetten om mensen te bevrijden. Echt op met doodsgevaar elke dag gaat zij haar werk in. En te zorgen voor nazorg dat slavernij en armoede uit het mijn, uit het lichaam en geest van mensen wordt weggetrokken. En dat daarvan genade in de plaats komt. Een aantal jaren geleden, zo kwam ik haar op het spoor, sprak zij op de leadership conferentie van Willow Creek, waar ik ook jaar naartoe ga. Dus één verslaving, geef ik eerlijk toe, waar ik niet van af wil. En ik was daar samen met mijn buurman Alex en we hebben ademloos naar haar verhaal zitten luisteren. Wat zij vertelde over wat zij doet, was heel erg aangrijpend. Maar de kern van haar verhaal, en dat raakte me nog het meeste van alles. De kern van haar verhaal is, God is altijd goed. God is altijd goed. En dan vraag je af, hoe kan zo iemand dat zeggen, die zoveel nood en ellende en gebrokenheid ziet, die de haat en de doodsdreiging elke dag in de ogen kijkt. Hoe kan zij zeggen, God is altijd goed, omdat zij elke dag opnieuw zichzelf op hem richt. Omdat zij deel is van een gemeente waarin verteld wordt, God is altijd goed. Dat zij zich omringt met collega's, medewerkers, medegelovigen, een gezin waarin gezegd wordt, God is altijd goed. In Gods economie is er genoeg. Genoeg genade voor iedereen. En dan, ik denk, ik kan er bijna niet onderuit, hoe kom ik daar nou mee? Hoe krijg ik daar nou meer zicht op voor mijzelf? Hoe kan ik nou zelf groeien in die overtuiging, God is altijd genoeg. God is altijd goed. En ik geloof dat Gods economie begint met vertrouwen. Gods economie begint met vertrouwen. Vertrouwen dat er genoeg is. Vertrouwen dat God goed is. Vertrouwen dat hij er is. Dat ik van hem ben en hij van mij. En hoe vertrouwen op een leuke manier kan werken, hebben wij laatst ontdekt bij het kijken naar een film. Het is een tekenfilm van, ik denk Walt Disney of Pixar, een van die gasten in elk geval. Big Hero 6 heet het. En ik wil een klein stukje jullie laten zien. Klein inleidingje. Het zijn twee broers, een jongere en een oudere broer. De jongere broer is helemaal weg van robots. Die maakt van alles, maar het zijn allemaal vechtrobotjes. En nou neemt hij komt nu bij zijn broer op de universiteit. Die laat hem zien wat voor project hij mee bezig is. Het ging mij, het is even heel kort een samenvatting voor degene die geen Engels kennen. Zijn broer heeft dus een verpleegsterrobot ontwikkeld. En die heeft daar een kunststof hulsel mee gedaan, want daar kan je wat makkelijker mee knuffelen. En er zitten allemaal programma's in voor de meeste aandoeningen die je maar hebt. Dus je hoeft maar auto te roepen en er komt die. En die geeft dan wat je nodig hebt. Maar de clue zit hem eigenlijk in dat laatste zinnetje. En dat raakte mij gewoon, dat hield me daarna weer bezig. Is dat de robot, zijn taak is pas klaar als je tegen hem zegt, your care, I'm satisfied with your care. Ik ben tevreden met uw zorg voor mij. En dat zinnetje, dat bleef maar in mijn gedachten rondzingen. Ik ben tevreden met uw zorg over mij. En ik denk, Ben ik in staat om dat tegen God te zeggen? Ik ben tevreden met uw zorg over mij. Ik geloof dat dat de kern is van vertrouwen. Dat ik tegen God kan zeggen, ik ben tevreden met uw zorg over mij. Ik denk dat dat het grote verschil is, dat daarin ook vertrouwen geuit wordt. Als we tegen God kunnen zeggen, datgene wat u doet, zoals een oud lied dat zegt, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Net zoiets dat we in het lied zongen. Ik ben van u en u bent van mij. Naarmate dat ik steeds meer en steeds dieper overtuigd kan zeggen, ik ben tevreden met uw zorg voor mij. Dan ik denk dat je daarmee in de stroom komt van Gods economie. Ik denk dat dat de hart is van waar Gods economie van uitgaat. En het hart ook waar Gods economie door kan stromen in deze wereld. Een andere tekst waarin dat naar voren komt in Hebreeën 13. Hebreeën 13 in vers 5 en 6. Daar komen allemaal hele korte, snelle aanduidingen van de apostel aan de mensen aan het einde van deze brief aan de Hebreeën, hoe ze moeten leven als christen in deze wereld. En dan staat er in vers 5, laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Naar geldzucht kom ik zo met op terug. Ik geloof dat Lodewijk vorige week ook al iets gezegd heeft over dat genoegen nemen. Er komt in andere teksten komt een aantal keren voor in het Nieuwe Testament. Genoegen nemen, dat is echt tevreden zijn met wat je hebt. En dat is, daar zit werk achter. Dat is iets, je moet jezelf als het ware tevreden zijn. Het is een training. Zoals je naar sportschool gaat om je fysiek op te bouwen, je spieren en gewrichten kracht te geven, zodat je bestand bent tegen de taak en het dagelijks leven. Zo is het ook belangrijk dat je als christen je traint in het tevreden zijn. En dan staat er met de dingen die voorhanden zijn, met dat wat je hebt. Het is niet zomaar van, nou Heer, ik ben dankbaar. Soms moet je gewoon trainen. Hoe kan ik vandaag tevreden zijn, vrede hebben? Ik wil vrede hebben met wat God mij biedt. Ik wil geloven dat Jezus Christus er echt op dit moment voor zorgt dat ik op dit moment heb wat ik nodig heb voor dit moment. En het grappige is, als je 5 minuten later bent en je kijkt terug, je denkt, ja, het was genoeg. Hier denk ik, ik kom tekort, maar ik vertrouw erop dat God erin voorziet. En als ik dan terugkom, kijk, dan denk ik ben er doorheen. Hij heeft erin voorzien, met meer dan nodig is. En het andere, dat eerste van dat vers 5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Dat is een hele zin. Eigenlijk zijn het maar 2 woorden. Het ene woord is je levenswandel, dus je leven. En het andere, dat is een samengesteld woord in het Grieks. Dat heb ik vorige week ook aangehaald. Dat is phila agoros, dus liefde voor geld. Maar dan staat er een aatje voor, zoals wij dan zeggen, onbaatzuchtig of noem maar op. A betekent niet liefde voor geld. En ik was mij aan het verdiepen aan dat woord, dat van laat je leven dus niet bepaald worden door liefde voor geld. In Nederlands moeten we er gewoon een zin van maken. Ik heb geprobeerd om er een woord van te maken, dat lukt gewoon niet. En terwijl ik weer met dat woord bezig was van hoe is dat, wat betekent dat om vrij van geldliefde te zijn. Zo heb ik hem verteld, vrij van geldliefde. Toen dacht ik dat geldliefde, dat is als een soort koorts wat zich vastzet in mijn lichaam. Liefde, vriendschap voor geld is een genegenheid voor geld. Een voorkeur voor geld gaat als het ware naar binnen toe kruipen en gaat op plekken zitten, op cellen en botten in mijn lijf. En het gaat mijn leven beheersen op een manier dat het zo ontzettend lastig is om ervan af te komen. En dat het zelfs gevaarlijk is, wist je dat als je koorts hebt in je lijf, ook al is er een sluimerend koorts, dat je al geen intensief sport moet doen. Dus in de Tour de France is, heb ik van een fysiotherapeut begrepen, ik weet niet meer wie het was, maar er is een fietser overleden omdat hij koorts had. Dus die had koorts in zijn, het was niet heel erg, maar hij had wat koorts. En hij is toch gaan fietsen die dag. En dat koorts is op zijn hart, voor mij op zijn hartklep gaan zitten. En hij kwam te overlijden. Zo kan dat geldzucht als een koorts zich vastzetten in je lichaam. En nou zegt de apostel, zorg dat je leeft koorts, geld, liefde vrij. En de enige manier om dat te doen, is om in dankbaarheid vertrouwen te hebben in God. Tevreden te zijn met wat je vandaag hebt. 2 Korintiërs 12 vers 9 is Paulus aan beschrijven wat er, waar hij mee worstelt in zijn leven. Hij heeft ook dingen waar hij tegenaan loopt, noden. Hij noemt het een angel van de Satan, een doorn van de Satan. En hij heeft God verschillende keren gebeden, wilt u mij hiervan verlossen? Wilt u dit probleem, wilt u deze nood in mijn leven weghalen? En dan zegt God, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Of, zoals in de vorige vertaling, mijn genade is u genoeg. En dat is hetzelfde woord, u genoeg zijn, als het tevreden zijn met wat je hebt. Gods genade is genoeg. Kunnen wij tevreden zijn met Gods genade? Dat is de reden waarom wij bidden, waarom wij prijzen, waarom wij danken. Omdat wij daarmee proberen op het spoor te komen, ons te verplaatsen in die wereld van Gods economie, waar er genoeg genade is, genoeg van Gods liefde voor mij vandaag en voor iedereen om mij heen. En dat is de voedingsbodem vanuit waar wij dan anders in de wereld staan en anders tegen de economie aankijken, anders tegen noden van onszelf, van mensen om ons heen en de wereld in het groot. Als je niet kunt leven vanuit het vertrouwen in het voldoende van Gods genade en je daar je niet opnieuw elke dag in verdiept, dan brand je op. Hoe hard je best ook doet om andere mensen te helpen, dan brand je op. Pranita Timothy, ik vond een filmpje van haar op YouTube waarin zij vertelt wat zij doet met haar medewerkers om te zorgen dat zij in dat moeilijke werk dat zij doen niet opbranden. Inderdaad, zich omringen met mensen die van haar houden, van elkaar houden, elkaar zorgen delen, voor elkaar bidden, elkaar bemoedigen en soms ook gewoon een feestje bouwen. Er is genoeg. Dat is Gods economie. Er is genoeg. Er is genoeg voor mij. En er is ook genoeg voor jou. En dat geeft mij zoveel vertrouwen dat ik niet angstig onder mij hoef te kijken van is het wel veilig waar ik sta? Want dat is veilig. Die is een grote diepe zee vol van Gods genade. Een paar weken geleden heb ik hier gepreekt over eren, over elkaar eren. En dat betekent dat je, zoals het ergens in de Bijbel staat, de ander uitnemende, de ander hoger achten dan jezelf. En toen dacht ik van, hoe kan je nou in vredesnaam iemand anders omhoog tillen, als je zelf niet zeker bent dat je veilig staat op een vaste grond. Vertrouwen in God en Gods goedheid is ontdekken dat zijn vaderarmen onder je zijn en jou dragen, zodat je niet angstig hoeft te zijn over van blijf ik zelf wel staan, maar je staat zelf op Gods genade en bent in staat om een ander uitnemender te achten dan jezelf. Dat is Gods economie. Er is genoeg. Daar mag ik op vertrouwen. Daar mag ik op staan. En ik mag een priester zijn die bemiddelt in die genade, rentmeester in die genade in deze wereld. En dan gaan we nog een keer naar Hebreeën 13, vers 5. Want dan gaat de apostel verder en hij zegt, want God heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen en nooit zal ik u verlaten. Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit alleen laten. Ik ben altijd bij je. En diezelfde woorden, die komen namelijk uit Jozua, Jozua 1. Dat is waar God met Jozua spreekt nadat Mozes is overleden. En Jozua staat voor de opdracht om het beloofde land in te gaan. Wat hem allemaal te wachten staat, dat weet hij nog niet. Daar staan grote uitdagingen, hele grote uitdagingen, vijandige volken. Dat weet hij nog wel van de eerste verspieders, waar hij zelf bij hoorde 40 jaar daarvoor. Dus hij weet, er liggen grote uitdagingen voor hem. En God zegt tegen Jozua bij dat begin: ik gebied jou, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God, die staat je bij. Waar je ook gaat, de Heer je God, die staat je bij. Terwijl ik met deze preek een voorbereider was, ging ik was bladeren door mijn geheugen en ik kwam allemaal liederen tegen. Heb ik het liedboek van de kerken eens opgehaald, waar allemaal gezangen in staan die soms echt honderden jaren oud zijn. 15e, 14e, 16e, 17e eeuw. Een van die liederen, misschien kennen jullie hem wel, wat vliet of bezwijkt. Getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Mogen het hart soms ook beven in het heetst van de strijd. Zijn liefde en ontferming vertroosten mij altijd. Altijd. En dat lied, dat is een paar honderd jaar oud. En dit is niet door iemand zomaar geschreven, maar dat is iemand die het geschreven heeft terwijl hij zelf door een periode van nood heen ging. En daarin zijn vertrouwen op God uitsprak. En dat heeft zo mensen geïnspireerd dat honderden jaren lang mensen dat lied weer zingen en weer zingen en weer zingen. Zoals we dat lied van Oceans ook zingen die iemand geschreven heeft. En volgens gaat het over de hele wereld. En we zingen het niet alleen als het goed met ons gaat. Als we voldoende hebben. Maar ook om daarmee uiting te geven aan ons vertrouwen dat God met ons is en ons draagt door de nood heen. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik ben er heilig van overtuigd dat David dat niet geschreven heeft op een verjaardagsfeestje. God is altijd goed, spreken mensen uit als Pranita Timothy. Handelde daarvan uit moeder Teresa. God is altijd goed, is wat ons mag aanvuren in de tijd van Advent. Elke dag opnieuw. Efeziërs 3, het laatste tekst. En dan stop ik voor vanmorgen. Efeziërs 3, vers 14 tot 19. Daar schrijft Paulus: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Want hij is in staat om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Heer, dank u wel dat u deze morgen ons herinnert aan wie u bent. Heer, dank u wel dat u een God bent die meer dan voldoende in genade en liefde voorziet in deze wereld. En dat u dat als wilt geven als motor waaruit wij deelnemen in deze economie. Heer, en iedereen van ons zoals we hier vanmorgen zitten, zit in andere plekken. We hebben vragen en dingen die ons bezighouden. En gewoon in het moment van stilte, Heer, willen we gewoon u vragen: wat heeft u tot ons te zeggen vanmorgen? Persoonlijk in ons eigen leven, vanuit uw economie. En wat zegt u tot ons als gemeente? Dank u wel, Heilige Geest, dat u de waarheid van God en de genade van Jezus Christus inspreekt in ons leven, in ons hart, in alle omstandigheden. En wilt u, als wij straks hier weggaan, doorgaan met dat inspreken in ons hart, dat de woorden die we hebben gezongen, dat de woorden die we hebben gebeden en dat de woorden die we hebben uitgesproken en gehoord, dat ze mogen naechoen en ons aansterken, aanmoedigen, vertrouwen geven. Elke dag, elk moment. Heer, zo geven we gewoon dit alles weer aan u terug. Heer, want u weet wat u doet. En we vertrouwen op u dat u in alles zult voorzien wat wij persoonlijk nodig hebben, wat deze gemeente nodig heeft en wat deze wereld nodig heeft. En we laten ons meenemen, Heer, in de stroom van uw economie. In Jezus' naam. Amen.